Gemeente, wij willen gaan lezen vanuit Johannes hoofdstuk 3. Johannes hoofdstuk 3 vanaf vers 23. Johannes 3 vanaf vers 23. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl al daar vele wateren waren. En zij kwamen daar en zij werden gedoopt, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en ze zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt, en ze komen allen tot hem. En Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuigen dat ik gezegd heb: ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, die verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en die spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, die is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. En die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods woord. Johannes hoofdstuk 3. De tekst voor de prediking vindt u ook in dit gedeelte. Het 29e. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Amen. Into de tekst voor de prediking, die is genomen uit Johannes 3, zoals eerder gezegd, vers 29. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. En zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Het gaat in deze dienst over die vriend van de bruidegom. De vriend van de bruidegom, dat staat boven de prediking opgetekend. En in de eerste plaats staan we stil bij zijn roeping. In de tweede plaats bij zijn taak. En in de derde plaats bij zijn verlangen. De vriend van de bruidegom. In de eerste plaats zijn roeping. In de tweede plaats zijn taak. En in de derde plaats zijn verlangen. De vriend van de bruidegom, in de eerste plaats dus zijn roeping, gemeente. We worden vanmiddag zo in gedachten meegenomen naar het land van Judea. En we ontmoeten daar Johannes de Doper, te Enon. Een plaats, zo staat het er, bij Salim. En als we wat dichterbij komen, we nemen de jongens en meisjes zo in gedachten ook mee, dan zien we dat Johannes de Doper in gesprek is met zijn discipelen. En als je zo meekijkt en meeluistert, dan zie je wel dat die mensen zich ergens druk over maken. Er is iets wat die mensen bezighoudt. Ja, ze hebben wel meer vragen en daartoe hebben ze natuurlijk een meester, een rabbi, gekregen om die vragen te beantwoorden. Nou, en Johannes mocht dat steeds ook weer doen. Maar als je goed naar die mensen kijkt, dan zie je dat ze zich ergens zorgen over maken. Er is onrust. Ze merken dat de populariteit van hun meester, van hun leraar, minder aan het worden is. De discipelkring van Johannes de Doper, die neemt niet toe, maar die neemt steeds meer af. Er zijn steeds meer mensen die bij hen vandaan gaan. En naar de mens gesproken gaat dat natuurlijk niet goed. En waar gaan die mensen dan naartoe? Nou, dat is voor deze mensen ook wel duidelijk. Ze zeggen het, Rabbi, degene die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En ze komen allen tot hem. Er is een rabbi gekomen, een meester, die de discipelen bij Johannes de Doper vandaan aan het trekken is. En dan wordt het opgemerkt, degene die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft. Dat ziet terug op dat wat we lezen in Johannes 1. Waar Johannes de Doper de Heere Jezus had aanzien komen na zijn verzoeking in de woestijn. Daarbij een overgang, een veerverbinding zou je kunnen zeggen, waar heel wat mensen bij elkaar konden komen. Weet u nog? Waar een boodschap gehoord kon worden door een grote groep van mensen. En daar had hij de Heere Jezus gezien en toen had hij het gezegd. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dit is het lam. Dat lam dat is aangezegd in de profetieën. Dit is het lam waar al die lammetjes op het paasfeest naar verwijzen. Dit is het lam. Dat de zonde weg gaat nemen. Deze is het van welke ik gezegd heb. Na mij komt een man die voor mij geworden is. Want hij was eer dan ik. Er komt er een, zo had hij dat zijn discipelen telkens verteld, die veel machtiger is dan dat ik ben. Iemand waarvan ik niet eens waard ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Dat is een slavenklus. Maar dat ben ik niet eens waard om zijn schoenriem te ontbinden. Hij zal zoveel macht, eer en heerlijkheid bezitten. Zoveel groter zijn dan dat ik ben. En hij is gekomen. Nou, over hem gaat het hier. En de discipelen van Johannes de Doper, die merken het op. Nu gaan al die mensen die eerder bij u waren, Johannes, naar hem toe. Ja, dat had Johannes ook gezegd. Volgt hem. Zie, hij is het. Hij had het hen duidelijk gemaakt, opdat ze hem zouden gaan volgen. Maar nu gaat het mis, zo denken die discipelen. Straks blijft er niemand meer bij ons over, Johannes. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? En als Johannes dit zo hoort en opmerkt, dan zie je aan Johannes al, dit geeft hem geen droefheid, dit geeft hem ook geen zorg. Maar jongens en meisjes, je ziet eigenlijk het gezicht van Johannes verblijd worden. Je ziet hem als het ware dankbaar zijn. Maak meer geen zorgen over mijn discipelen. Want dit is nou precies zoals het gaan moet. Dit is nou precies wat goed is. Dit is nou precies waartoe ik geroepen ben. Hij maakt het zijn discipelen in vers 27 duidelijk. Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Nu zijn er mensen die die tekst al snel op het geestelijke toepassen. Die dan opmerken, kijk, je kunt niet de Zoon van God ontvangen als het je van Gods wegen niet wordt geschonken om hem te ontvangen. Laten we wel zijn, dat is natuurlijk een Bijbelse waarheid. De gave van het geloof is van God afkomstig. Een mens is nooit in staat om de Heere te ontvangen uit zichzelf. Maar vers 27 gaat niet allereerst daarom. De kanttekenaar, als u thuis de kanttekeningen er eens op naslaat, geven dat ook aan. Het is dus niet alleen een gedachte die ik hier opper. Maar ze geven als uitleg dat is geen ambt wettiglijk en met behoorlijke voortgang en vrucht bedienen. Een mens kan geen ambt dragen, geen taak ontvangen. Daar ziet de tekst op. Zo het hem uit de hemel niet gegeven is. En Johannes zegt dat dan met het oog op zijn discipelen. Dit is nu juist de taak die God mij heeft geschonken. Waartoe hij mij geroepen heeft. Gij lieden zijt mijn getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet. Maar dit is mijn taak, dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Ik ben geroepen om een vriend van de bruidegom te zijn. Dat is mijn taak, niet meer, ook niet minder. Die taak heb ik zelf niet gekozen, zegt Johannes. Die heb ik uit de hemel vandaan ontvangen. Dat is voor hem overduidelijk. God heeft mij tot dit werk geroepen en me tot dit werk ook afgezonderd. En hij laat ons daarmee ook zien hoe belangrijk het is dat de Heere ons tot een bepaald werk roept. Dat we maar niet een bepaalde taak in de gemeente zo naar onszelf toetrekken. Maar dat we tot dat werk geroepen worden. Ik schiet even een zijspoor in. Maar het kan best eens zo zijn. Ik hoop ook dat dat hier in Oud-Beiland zo is. Hè? Dat er mannelijke lidmaten zijn. Die een oprechte begeerte hebben om de Heere in het ambt te dienen. Paulus zegt het tegen Timotheus, degene die dat doet. Die het ambt van een opziener begeert. Die begeert een treffelijk werk. Je mag die begeerte hebben. Dat mag ook een brandend verlangen zijn. Heren, ik zou zo graag in het ambt willen dienen. Maar je hoeft jezelf niet in het ambt te dringen. Je hoeft jezelf niet op te geven om het zomaar eens te zeggen. Je hoeft de vinger niet op te steken. Hier ben ik. Ik zal mezelf eens aandienen. Ik wil graag ambtsdrager worden. Nee, dat mag je dan ook biddend in de handen van de koning van de kerk overgeven. Heer, als het op uw tijd zo is, dat ik dan tot dat werk geroepen moet worden, wil het dan door de roeping in het midden van de gemeente maar bevestigen. Dat de kerkenraad daar het licht over krijgt, dat ik op een dubbeltal geplaatst zal gaan worden, maar dat het door de gemeente ook mag worden overgenomen. Dan wordt zo'n roep vanuit de gemeente een bevestiging. En waarom leg ik daar nu even de vinger bij, gemeente? Omdat ik ook wel eens de indruk heb dat het ambtelijk werk soms al mee, maar in de moeite en in de diepten wordt meegemaakt. O, het ambt, daar moet je verre van zien te blijven. Dient God met blijdschap en geeft hem eer. Het is een verwaardiging van de koning van de kerk als het ambtje op de schouders wordt gelegd. Proeft u dat u daar ook zo wel mee om mag gaan? En ik hoop nogmaals dat er jongere mannen ook, oudere mannen, dat die zo voor Gods aangezicht daar ook mee zullen worstelen. U zegt, ja, maar het ambt brengt ook zorgen met zich mee. Het is niet altijd eenvoudig. Nee, dat is het ook niet. Maar het is wel een voorrecht om hem in het ambt te mogen dienen. En ik hoop dat dat de boventoon mag voeren. Nou, nu gaan we terug naar dat hoofdspoor waar we net vandaan zijn gekomen. Johannes mag opmerken, ik weet me tot deze taak geroepen. Geroepen. Broeder Maurits, wat is het nodig om u geroepen te weten? Kerkenraad, wat is het nodig om je geroepen te weten? Niet van mensenkinderen, maar van Gods wegen. En zo dadelijk gaat u dat ook bevestigen. Als die eerste vraag u gesteld gaat worden, of u niet gevoelt in uw hart dat gewettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Dat is me daar een vraag. Daarmee gaat u beantwoorden, ik heb mezelf niet in dat ambt gemanoeuvreerd. Ik heb dat ambt zelf ook maar niet gezocht. Ik heb mezelf maar niet aangediend, maar ik geloof ten oprechte dat God me tot dat ambt geroepen heeft en dat hij me daar dat hij me daartoe heeft vastgegrepen. Die roeping is zo nodig. Niet om onszelf boven anderen te kunnen verheffen, dat gebeurt wel eens. Ja, maar ik heb een roeping. En ik ben een geroepen dienstknecht. Dan kun je jezelf boven een ander gaan verheffen. Nee, laat die gedachte maar verre van ons zijn. Dan denk ik even aan die eerste bevestigingsdienst van nog niet zo heel lang geleden. Waar Ezechiël werd aangesproken, mensenkind. Adamskind. Broeder Maurits, u bent niet meer en ook niet minder. En dan staan we met beide benen direct weer op de grond. Een mensenkind wordt het de taak van de Heere tot zijn dienst geroepen. U hoeft zich boven niets en niemand te verheffen. Maar waarom is die roeping dan zo van betekenis? Omdat we beseffen voor wie en aan wie wij verantwoording hebben af te leggen. U wordt namelijk geroepen om zorg te dragen voor de gemeente van Christus. Paulus. Nee, Peter schrijft het in een van zijn brieven. Wijd de kudde van God die onder u is, hebben de opzicht daarover. Het is niet uw kudde, broeders van de kerkenraad, het is niet van u. Maar het is van de koning van de kerk, het is Gods kudde. En als hij u tot dat werk roept om over die kudde zijn zorg te dragen, dan hebben we die weg van hem ook te gaan. Deze roeping is dan ook niet vrijblijvend, zodat we kunnen denken, ach, ik ga met die roeping wel op mijn manier om. Nee, als de meester ons tot zijn taak roept, dan hebben we hem te gehoorzamen in zijn dienst. En dan hoeven we ook niet onze boodschap uit te dragen, maar de boodschap van de meester die hij van ons verlangt om uit te dragen. Zoals Paulus het zegt, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Letterlijk vertaald, zo zijn we dan ambassadeurs van Christus. Vertegenwoordigers van hem. En wat een vertegenwoordiger is, broeder Maurits, dat weet u wel. Dan vertegenwoordigt u iets of iemand. En u bent geroepen om een vertegenwoordiger te zijn. Van de koning van alle koningen. In leer en leven, in woord en daad, in alle opzichten. Om namens de koning te gaan spreken. En daartoe moet je geweten geroepen te zijn. Want hoe zou je ooit in die dienst je plaats in willen nemen zonder die roeping? Toch? Maar die roeping is ook zo van betekenis in momenten van aanvechting en strijd. Die gaan een ambtsdrager niet voorbij. En er zijn wel eens van die momenten dat je moedeloos kunt zijn. En hoe moet het dan verder? Maar om dan weer te bedenken, hoe kwam ik ook alweer tot dat ambt? Heb ik het gezocht? Was ik het die mijn vinger opstak? Neem mij maar hoor, hier zit de beste. Of is hij het geweest die me tot die taak apart heeft genomen? En hebben we misschien allerlei bezwaren ingebracht? Ja, maar Heer, ik kan niet spreken. Ik zal u een tong geven om te spreken. Ja, maar ik ben te jong. Maar die jongheid, daarin zal ik voorzien. Ja, maar ik ben nog zo dwaas, maar ik wil wijsheid schenken. Ja, maar, oh, er zijn 1010 dingen op te merken als ambtsbroeder toch. Waarom je niet geschikt zou zijn tot het ambt. En toch heeft de Heer je verwaardigd en ik draag er zorg voor. Ik roep u tot dit werk en dan zal ik u bekwamen ook. En dan is dan juist die tegenspoed en die strijd en die aanvechting op je af kunnen komen. Om dan weer te bedenken, maar hoe kwam ik er ook alweer toe? De Heere riep me. En als nou de Heere me tot die taak heeft geroepen, wie ben ik dan? Om daar mijn weg in te gaan. Het ambt op de schouders gelegd te krijgen. Goddelijke roep. Om weer bij hem terug te komen. Heer, u weet hoe moeilijk het nu is. Houdt u me vast. Ik kan het niet. En dan mag u weten, hij die u roept, die is getrouw, die het ook doen zal. Want het werk in Gods koninkrijk, dat is niet het onze. Het gaat niet om ons. Het is zijn werk, dat komt in de derde gedachte nog wel wat uitgebreider. Maar omdat het zijn werk, zijn roeping, zijn wijngaard, zijn kudde is, dan mag er ook verwachting van hemzelf zijn. Dan zal hij er ook zijn zorg in gaan dragen. Heere, u heeft me toch geroepen tot dit werk. Schenk me dan ook wat ik hierin niet missen kan. En als je er wat op gaat letten, dan zie je dat Paulus dat zo vaak in zijn brieven ook aanhaalt. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. Niet om ermee de hoogte in te gaan, maar om van meet af aan duidelijk te maken, ik kom niet namens mezelf, maar ik spreek namens mijn meester en mijn hemelse zender. En dat is nou juist de roeping van een vriend van de bruidegom. Het gaat niet om mij, maar het gaat om een ander. En gemeente, nu gaat de kerkraad, die hebben we nu aangesproken, maar nu naar ons toe, hè. Als daar nou zo'n geroepen dienstknecht naar ons toe komt, dan komen ze niet met hun eigen boodschap en niet met hun eigen visie en niet met hun eigen ideeën. Maar dan komen ze namens hun zender. Opdat de stem van de zender door hen heen zou klinken. En wij naar zijn stem met een hoofdletter zouden horen. Daartoe bent u geroepen. Van Gods wegen. Om wat te doen? Om een vriend van de bruidegom te zijn. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, namelijk bij zijn taak. Johannes weet zich geroepen om een vriend van de bruidegom te zijn. Zo zegt hij dat tegen zijn discipelen. Dat moet bij ons wat uitleg krijgen. Maar voor de discipelen van Johannes is dat direct duidelijk. Een vriend van de bruidegom, dat was iets wat in hun tijd vaak voorkwam. Het is meer dan een ceremoniemeester. Zo wordt het wel eens vergeleken. Nee, een vriend van de bruidegom doet veel meer. Een vriend van de bruidegom draagt er namelijk ook zorg voor. Dat de bruid bij de bruidegom terechtkomt. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de oud-testamentische geschiedenissen, waarin we dat ook zien, waarop dienstknechten op worden uitgezonden om een geschikte vrouw voor iemand te vinden. Nou, dat is zo. Vriend van de bruidegom. Die kent de bruidegom. Die heeft een opdracht meegekregen wat voor een soort van vrouw hij zoeken moet. Om er vervolgens op uit te gaan en om zo'n bruid voor de bruidegom te gaan vinden. Ik denk aan de knecht van Isaac, die de taak krijgt om voor zijn heer een vrouw te zoeken. En als hij haar gevonden heeft, moet hij haar zien mee te krijgen. Nee, niet ontvoeren, maar haar in te winnen. Door haar te vertellen over die meester, hoe goed hij is en hoe trouw hij is en hoe goede bruidegom hij zal zijn en een bruidschat te betalen. En dan gebeurt het dat hij haar mee mag gaan nemen. En mag gaan voorstellen aan zijn bruidegom. Aan zijn vriend. Aan degene die hij te dienen heeft. En op de dag van het huwelijk. Op de dag van het huwelijk was het de vriend van de bruidegom die de bruid vervolgens bij de bruidegom brengt. Hij zorgt ervoor dat alles goed verloopt. En dat blijft allemaal doorgaan totdat daar eindelijk het huwelijk is bevestigd. En dan is de vriend van de bruidegom klaar met zijn taak. U proeft wel, een vriend van de bruidegom heeft een hele belangrijke functie in de tijd van de Bijbel. En die bruid die zo'n vriend van de bruidegom meeneemt, is niet voor de vriend van de bruidegom bedoeld. Maar voor de bruidegom. En die vriend is bedoeld en is ertoe geroepen om die bruid tot die bruidegom te leiden. En dan is het goed. Nou, en nu zegt Johannes, dat is nu mijn roeping, mijn discipelen. Zoals nu de vriend van de bruidegom de bruid tot de bruidegom leidt. Zo is het mijn roeping om zondaren tot Christus te leiden. Om ze in te winnen. Voor deze hemelse bruidegom, om ze over te halen, hun oude en vertrouwde leven los te laten, om ze uit de duisternis te trekken en ze te brengen tot Gods wonderbaar licht. Dat is mijn taak. Het feit dat er nu juist mensen van achter mij vandaan naar de Christus vertrekken, dat is me juist tot blijdschap en tot vreugde, want daartoe ben ik uitgegaan. Dat is mijn taak, om mensen tot Jezus te leiden. Om mensen tot Hem te brengen. Opdat ze Hem zouden volgen en het leven in Hem zouden ontvangen. Ik heb voor de bruid zorg te dragen. Om ze in te winnen. Voor de bruidegom. Broeder Maurits. Wat een prachtige roeping. Om als vriend van de bruidegom erop uit te mogen gaan. De gemeente in. Hen te zoeken. Die geschikt zijn om aan de bruidegom toevertrouwd te worden. Wat voor een soort van mensen zijn dat nou? Zondaren. Jonge zondaren, de kinderen, jongeren, ouderen, de oudsten. Om die voor de bruidegom geschikt te maken. Als een vriend van de bruidegom erop uit moest gaan om een vrouw voor de bruidegom te vinden, moest hij de bruidegom goed kennen. Daar ligt een duidelijke roeping. Om de omgang met de Heere dagelijks te zoeken. Want hoe meer u leeft van de genade die er in Christus te ontvangen is, hoe meer u helder heeft voor wat voor soort van mensen deze bruidegom geschikt is. Dan weet u het, de meest tobbende zondaren, daar is een herder. De meest harde zondaar, er is er één die je hart kan verbrijzelen. De meest dwalende zondaar, er is er één die je terug kan brengen op het juiste spoor. En dan zullen ze het misschien vragen, denk je het echt, Maurits? Ik weet zeker. Maar hoe weet je het dan zo zeker? Omdat ik het van de bruidegom gehoord heb. En ik hoop dat u er nog een ding aan toe mag voegen. Omdat de bruidegom zo zelf naar me heeft omgezien. Omdat de bruidegom mezelf tot zichzelf is gaan trekken. Daarom weet ik het zo zeker, dat dit de bruidegom is waar je nooit beschaamd mee uitkomt. Is die te vertrouwen, Maurits? Oh, hij is zo betrouwbaar. Hoe weet u het zo zeker? Omdat ik hem betrouwbaar heb leren achten in mijn leven. Het is door diepten ook heen gegaan. Maar hij is degene die naar me om bleef zien. En die me van dag tot dag wilde dragen. Proeft u. U mag groot van de bruidegom spreken. Maar u bent wel slechts de vriend van de bruidegom. Het gaat namelijk niet om u. En u hoeft de gemeente ook niet aan uw persoon te verbinden. Het gebeurt wel eens in het ambt. Dat we heel afhankelijk worden, gemeente, toch, van ambtsdragers. Dat we zeggen, oh, die ambtsdrager, die dominee, of die ouderling, of de diaken. Ik word er zo aan verbonden. En het is een gave als je elkaar ook zo lief mag hebben. En als je elkaar ook zo geestelijk mag verstaan. Maar zult u niet vergeten dat het slechts vrienden van de bruidegom zijn. Dat het er niet om gaat dat u het goed met hen heeft. Maar het is hun taak, hun roeping, om u aan de bruidegom te verbinden. En zorg voor u te blijven dragen. Want nogmaals, het is niet alleen dat die vriend van de bruidegom zondaren moet ingaan winnen voor de dienst van Christus. Maar die vriend van de bruidegom heeft voor de bruid zorg te dragen totdat de bruiloftsdag is aangebroken. Dat heeft ook wel betekenis. Want zij die dan de Christus hebben liefgekregen, daarvan kunnen we niet zeggen, nou dan treden wij weer terug. Nee, daar hebben we zorg voor te blijven dragen. Totdat de dag aanbreekt dat de bruidegom zich in volle zin over hen ontfermt. De dag van het sterven. Of de dag dat koning Jezus terugkomt op de wolken van de hemel om zijn bruidskerk thuis te halen. Maar tot die tijd is de vriend van de bruidegom aan het werk om zorg te dragen voor de bruid van de bruidegom. U zegt, ja, maar nou is het mijn taak om zondaren voor die dienst van Christus in te winnen. Maar hoe dan? Hoe moet ik dat dan doen? Nou, kijk maar naar Johannes. Let er maar eens op hoe hij dat dan doet in zijn ambtelijke bediening. Hij spoort mensen aan tot geloof en tot bekering. Hij waarschuwt de mensen dat het koninkrijk van God nabij is gekomen. Dat de bijl reeds aan de wortels van de boom te vinden is. Hij schuwt geen indringende woorden. De vriend van de bruidegom zegt niet, ach, ik probeer het allemaal zo mild mogelijk voor te stellen en dan zullen de mensen wel voor Christus worden ingewonnen. Johannes is heel concreet. En hij schuwt ook de zonden niet te benoemen. Hij spoort mensen aan om zich te bekeren van een zondige levenswandel. En hij richt zich daarbij tot heel het volk, tot tollenaren. Hij richt zich tot soldaten. Hij richt zich tot de vrome farizeeërs die genoeg hebben aan een godsdienst. En hij spreekt hen ernstig aan. Hij spreekt de laagste van het volk aan, maar ook de hoogsten. Hij waarschuwt koning Herodes voor zijn onzedelijke levenswandel. Dit kan zo niet, koning. Dit is tot oneer. U haalt een vervloeking over u heen. Hij bedekt de zonde niet. Hij denkt, ja, nou moet ik tegen de koning iets zeggen. Dat doe ik dan toch maar niet. Hij spreekt zijn meester na. Hij wijst de zonde aan. Broeder Maurits, daar ligt een roeping. Schuw het niet. Schuw het niet, maar doe het oprecht. En dan weet ik het wel, als u met één vinger de zonde van een ander aanwijst, dan wijzen de anderen naar onszelf. Mensenkind, daar begint het. Ik ben er ook zo een. En wat er in uw leven mis is, zit in mijn leven ook mis. En in uw leven misschien in het openbaar, in mijn leven in het miniatuur, maar het zit er ook in. Hier van binnen. Het zit er allemaal in. Eerlijk spreken. Maar dat is niet het enige wat Johannes de Doper deed. Hè? Hij wees niet alleen op het oordeel van God, hij waarschuwde niet alleen daarvoor. Want lees het eens mee. Vers 36. Die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Wat een klem ligt hier. Hij wijst hen aan, het oordeel ligt op uw schouders en u dreigt om te komen. Maar hij wijst hierin ook de uitweg aan. Zie het lam God, nogmaals, dat de zonde der wereld wegneemt. En hij wijst de weg aan, naar de borg en naar de middelaar. Hij zegt de mensen niet alleen aan, wel, u bent een zondig mensenkind. En zoals u nu bent, zult u omgaan komen. Maar hij wijst de mensen door. U heeft zich van uw zonde te bekeren. Is er dan hoop? Er is hoop. Want na mij komt er één die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. En hij zal gaan dopen. Hij zal gaan dopen. Op een manier zoals ik u nooit kan dopen. Hij zal vergeving gaan bereiden, zoals ik nooit vergeving kan bereiden. Het is alles bij hem vandaan. En op hem mag ik u terugwerpen. En zo mag u van die bruidegom spreken. U mag de mensen laten zien hoe arm ze zijn zonder die bruidegom. Maar u mag ook het heerlijke en het lieflijke, het volle van de bruidegom benoemen. Alles wat tot Gods eer en tot je zaligheid nodig is, is in hem te ontvangen. En dan zegt u misschien, ja, maar hoe kan ik nou dat van die bruidegom goed overbrengen? Dan mag u een paar liefdesbrieven voorlezen. Die de bruidegom zelf geschreven heeft. Zijn liefdesbrief aan zijn bruid. In alle ernst. In het oordeel. Maar ook in de uitweg. En in de gunning. En in de belofte. En in de hoop. En in de verwachting. Dan hoef je niet met uw eigen woorden aan te komen. Maar dan mag de vriend van de bruidegom zeggen, alzo zegt mijn bruidegom. Ik mag u namens hem aanspreken. En hier staat het. Dit is wie de bruidegom is. Wil je hem leren kennen? Lees het zelf maar. Proef het. De vriend van de bruidegom hoeft het alles maar niet in eigen kracht te doen. Maar hij mag met de boodschap van zijn zender aankomen. Gemeente. Dat is de taak van de ambtsdragers in het midden van uw gemeente. Als ze op huisbezoek komen. Niet alleen om gezellig koffie te drinken. een praatje te maken en mee te leven. Als het geestelijk goed ligt, krijgt u een vriend van de bruidegom op bezoek. Die u vraagt, hoe is het? Heb je de bruidegom lief? Wat staat er nog tussen u en tussen hem in? Wat maakt het voor u en jou nou zo lastig om hem te leren kennen? Waarom denkt u dat het voor u dan niet kan? Daarover mag het gesprek gaan. En daartoe moeten ze ook naar u toe komen. Om u te werven. Het is geen verborgen agenda. Maar dit is hun doel. Dat is hun roeping. Om u bij Christus te brengen. En u bij Christus te houden. En daarom zullen ze ook ernstig moeten spreken. De zonde aan moeten wijzen. Allemaal bedoeld om u te behouden. Niet om het u moeilijk te maken. Niet om u somber te krijgen. Niet om het maar eens zwaar te maken. Maar om u tot de Christus te drijven. Opdat u geen andere weg meer zou weten. Dan zelf tot die bruidegom te vluchten. Dan aan zijn voeten neer te vallen. Heere, ontferm u mijner. Weet u ook zo'n vriend van de bruidegom was? Simon Petrus. Tijdens dat Pinksterfeest in Jeruzalem. Dan staat hij daar vrijmoedig te spreken. Met het woord als het ware in zijn hand. En hij wijst de zonde concreet aan. U heeft de Christus, de Zoon van de levende God, verworpen. En u heeft hem gekruisigd. En de mensen worden geraakt in het hart. En ze roepen het uit. Wat moeten we doen, mannen, broeders? En dan mag Petrus als een goede vriend van de bruidegom de weg naar de bruidegom gaan wijzen. Bekeert u van uw zonde. Want er is in hem, in die Christus, genade te ontvangen. Bekeer u tot hem en vind in hem het leven. Want u komt de belofte toe. Zou het heus zo zijn, Petrus? We hebben de Christus verworpen. Ja, maar het zal zijn dat een iegelijk die de naam van de Heere zal aanroepen, die zal zalig worden. Dat ligt vast en zeker bij God vandaan. Die belofte komt u toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Ziet u? Hij dringt ze op Christus aan. Broeder Maurits, laat dat uw belangrijkste werk zijn. Neem er geen genoegen mee als mensen maar wat van de bruidegom afweten. Maar in hun woning blijven zitten. Neem er geen genoegen mee op het moment dat ze van alles over de bruidegom weten te vertellen. Maar hem niet kennen als hun eigen bruidegom, als hun Here en Heiland. Blijf aansporen. Blijven waarschuwen. Biddend omringen. Opdat ze daar zelf voor hem terecht zouden komen en in hem het leven zouden vinden. En dat is ook wat Johannes de Doper deed. Want die eerste dag dat hij de Heere Jezus aanwees, zie het lam dat de zonde de wereld wegneemt, ging er niemand achter hem aan. En de dag erop zag hij de Heere Jezus weer en toen zei hij het weer. Zie het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Proef je. Maar aan blijven houden, dat is hem hoor, dat is hem. De enige in wie je alles kunt vinden. En in wie God zijn welbehagen openbaart. Spoor ze maar aan. Win ze maar in. Maar daar ligt uw diepste blijdschap dan toch ook in. En dat brengt ons bij die laatste gedachte. Bij de blijdschap van de vriend van de bruidegom. Want waar is het nou die vriend van de bruidegom ten diepste om te doen? Om de blijdschap van de bruidegom. Die de bruid heeft is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die staat en hem hoort. Die verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Als daar de huwelijksdag aanbreekt. En de bruid is ingewonnen. En is klaargemaakt, gereed gemaakt om de bruidegom te ontmoeten. Dan is de vriend van de bruidegom verblijd. Verblijd over hetgeen wat er die dag staat te gebeuren. En dan ziet hij de bruidegom de bruid ontvangen. En dan hoort hij hoe ze daar in de echt worden verbonden. En dat geeft de vriend van de bruidegom blijdschap. Want de bruidegom is verblijd. En dat is nou juist hetgeen wat een ambtsdrager de diepste vreugde ook schenkt. Zo benoemt Johannes het. beste discipelen, dit is mij juist tot blijdschap dat de mensen de Heere Jezus gaan volgen. Daartoe ben ik uitgegaan, daartoe ben ik geroepen. Opdat Hij de eer gaat ontvangen, opdat Zijn naam worden verheerlijkt. Hij moet wassen, vers 30. Hij moet toenemen. Hij moet al groter en meer worden, maar ik moet minder worden. Ik moet meer en meer verblinken. Nee, Hij, de zonder gerechtigheid, die moet gaan stralen. Die moet in alle helderheid gaan schijnen. En dan kan ik daarin wegkomen te vallen. Broeder, ik hoop dat u uw diepste verlangen het is. Om geen mensenbehager te zijn. Dat is een gevaar in het ambt. Om mensen naar de mond te praten. Ja, dan zijn de mensen toch wel verblijd met me. En nee, het is ook niet uw eerste taak om tot uw eigen vreugde in het ambt te dienen. Ik moet het toch ook fijn hebben in het ambt. Nee, dat is niet het belangrijkste. De vreugde van de bruidegom, daar moet het om gaan. Dat moet de motivatie voor heel het ambtelijk werk zijn en blijven. Als de bruidegom zich maar kan verblijden. Als het maar tot eer van hem is. En daar vindt u dan toch, als het goed ligt, ook de diepste vreugde in. Als er van die huisbezoeken kunnen zijn, hè, waar je misschien 10 jaar later iets van terug hoort, waarvan je zelf weet, daar was ik bij. En die mensen weten niet meer dat u het was. Die daar op dat huisbezoek heeft gezeten. Maar dat je daar dingen terug hoort doen dat ze zeggen, ik weet niet eens meer wie er nou eigenlijk op huisbezoek was, maar het woord ging toen open en ik weet nog wat de Heere sprak en dat raakte mijn hart. En daarmee zijn dingen in mijn leven gebeurd. Daarover verblijf je intens. Dan gaat het niet meer om ons. Dan is het niet als ze Maurits nou nog maar bedenken. En als ze die naam nou maar niet vergeten. Heel niet belangrijk. Als de bruidegom maar aan zijn eer komt. Daarover verblijden we ons toch het meest. Ik denk dat alle oud-ambtsdragers in ons midden dat toch ook alleen maar kunnen toestemmen. Als hij maar aan zijn eer komt. Dan gaat het niet meer om onze naam. Dan gaat het niet meer om ons koninkrijk. Dan gaat het niet meer om onze gemeente. Dan gaat het niet meer om mij. Maar dan gaat het om hem. En dan blijkt ook dat hij het is die alle eer toekomt. Want hij is degene die ons tot dat werk geroepen heeft. En hij is degene die ons bekwaamd heeft. En hij is degene die ons het woord heeft geschonken. En hij is degene die dat woord in het hart heeft gebracht. En hij is degene die de bruid zelf is gaan trekken. En voor die bruid zelf is gaan zorg dragen. Door zijn woord en door zijn geest. En dan mogen we het zeggen, Heer, het is niet mijn werk geweest. Het is het uwe geweest. Maar u heeft mij als instrument, als een middel in uw hand willen gebruiken. Dan zijn wij maar voorbijgangers. En ambtsdragers vallen weg. Maar de grote ambtsdrager, die blijft hierin over. En wat kun je als ambtsbroeder toch verblijden als je merkt dat een jongen of een meisje, een oudere, voor het eerst het bloed van Christus kostbaar gaat achten. Dat je merkt dat harten opengaan, dat ogen opengaan, dat levens tot vernieuwing komen. Dan kun je toch een stil gebed opzenden, Heere, wat bent u groot. Dat u het nog doet. Dat u het nog doet. Dat u nog door wil gaan met uw werk. Tot op de dag van vandaag en dat u het zult blijven doen. Die blijdschap van de bruidegom. Daar gaat het om. En Johannes komt op de achtergrond te staan. Horen we hem sputteren. Hij is blij. En je ziet Johannes steeds meer op de achtergrond komen te staan. Want op een zeker moment lezen we over Johannes niks meer. En dan gaat het alleen nog maar over het werk van Christus. Hij moet wassen. En ik minder worden. De grote ambtsdrager. Die zijn leven gegeven heeft aan het kruis. Die de zaligheid heeft verdiend. In wie alles te ontvangen is. Voor de tijd en de eeuwigheid. Hij blijft over. Dit is zoals het moet gaan. Zegt Johannes. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Dat moeten, dat is zo'n mooi woord. Hij zegt, dit is nou waartoe ik geroepen ben. Zo moet het nou gaan. Maar dat moeder laat ook zien, zo zal het gaan. Zo zal het gaan, mijn discipelen. Daar staat de bruidegom zelf voor in. Het is Gods werk, niet het mijne. Niet het werk van Johannes. Niet het werk van Maurits. Het werk van de koning der kerk. En daarom is er hoop. En daarom is er verwachting. Omdat de Heere daar zelf zijn zorg voor draagt. En dan, als die dag komt en de koning van de kerk keert terug en de bruid wordt thuisgebracht. Sierlijk. En dan krijgen die trouwe dienstknechten het te horen. Over weinig heb ik u gezet. In veel bent u getrouw geweest. Kom dan in, gij gezegende van mijn vader. En wat zal de vriend van de bruidegom dan doen? Meezingen met de bruid. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Om dan zelf te bemerken. De vriend van de bruidegom was zelf ook bruid. Amen. We gaan ervan zingen. Psalm 108. Het eerste vers. Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst, tot uw lof bereid. Het eerste vers, Psalm 108.